U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, vandaag op donderdag 5 oktober. 5 oktober, een bijzondere dag voor onze kerk. We vieren vandaag namelijk twee bijzondere heiligen, of een heilige en een zalige om heel precies te zijn. Namelijk de heilige zuster Faustina Kowalska. En zij is natuurlijk de zuster aan wie Jezus verscheen begin vorige eeuw als de Heer van de Goddelijke Barmhartigheid. En we bidden hier bij Radio Maria elke dag het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En dat werd natuurlijk door Jezus aan deze zuster gegeven. En de andere heilige die we vandaag vieren, of beter gezegd dus zalige, is de zalige Bartolo Longo. Ik heb daar een paar weken geleden ook een aparte uitzending aan besteed. De zalige die als satanist zich bekeerde en die uiteindelijk zijn leven zou wijden aan het verspreiden van de Heilige Rozenkrans. Nou, heel toepasselijk natuurlijk voor deze oktobermaand, de maand waarin de Rozenkrans centraal staat. En samen met deze twee grootheden in onze kerk, de heilige Faustina en de zalige Bartolo Longo, willen we vandaag gaan spreken over enkele ontwikkelingen in onze kerk die u misschien of bijna ongetwijfeld wel mee hebt gekregen de afgelopen dagen. Dat is natuurlijk alles wat er nu gaande is in Rome rond de synode van synodaliteit. En zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag weer beginnen met gebed. Ik heb vandaag gekozen het gebed van de heilige zuster Faustina. En dat is het gebed van de eerste dag van de noveen die door Jezus aan haar is gegeven. En de eerste dag van de noveen die is speciaal voor alle zondaars in heel de wereld. En dan zegt Jezus, bid dit gebed zodat de zondaars worden ondergedompeld in de oceaan van mijn barmhartigheid. Nou, ik zal daar een klein stukje uit bidden. En dan zullen we daarna wat verder gaan spreken over het thema van vandaag. De synode en alles wat daar omheen hangt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen op de hele mensheid neer. Vooral op de arme zondaars, wier enige hoop het allerbarmhartigste hart van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus is. Door zijn smartelijk lijden, schenk ons uw barmhartigheid, opdat we alle samen uw almachtige barmhartigheid in eeuwigheid mogen prijzen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld. Amen. Beste luisteraars, ja, de synode van synodaliteit, er is al zoveel over gesproken dat u denkt, moet dat nou alweer? Ja, ik denk het toch wel, want er zijn wat ontwikkelingen waar veel over wordt gesproken nu in onze kerk. En ik denk dat het toch goed is om u wat op de hoogte te houden. Misschien bent u al lang op de hoogte, dan is het wellicht overbodig. Maar toch om u wat op de hoogte te houden van wat er nu speelt, gaande is. En niet alleen maar als een soort nieuwslezer die wat nieuwsfeitjes meegeeft, maar vooral om ook proberen spiritueel, geestelijk te duiden wat er nu zoal gaande is in onze kerk. Ik vind het heel belangrijk om vooraf te stellen dat we op het moment dat we over onze kerk praten en over ontwikkelingen, dat we moeten zorgen dat we altijd een soort bovennatuurlijke bril ophouden. Dat wil zeggen dat we niet met te aardse ogen naar alles moeten kijken, maar dat we moeten proberen te kijken hoe het kan dat God bepaalde zaken toestaat op dit moment in de tijd. En u weet het verschil tussen datgene wat God wil en wat hij toestaat, dat is niet altijd hetzelfde. Hè? God wil nooit oorlog, maar soms staat hij toch oorlog toe om de mensheid weer terug te brengen bij hem. En dat is dan uiteindelijk een gevolg van ons eigen gedrag natuurlijk, hè? God die ons laat voelen wat het betekent als we zonder hem gaan leven. Dus er is een verschil tussen datgene wat God soms toestaat, laat gebeuren, en datgene wat hij wil dat er gebeurt. En ik denk dat we dat ook in ons achterhoofd moeten houden als we kijken naar de grote verwarring die er nu heerst in onze kerk. God wil dat niet, God wil helderheid, maar het kan zijn dat hij deze verwarring toch toestaat om zo ons te laten voelen dat het niet helder verkondigen van de waarheid uiteindelijk dit tot consequentie heeft. Nou, dat gezegd zijnde, de verwarring, ja, dat is natuurlijk nooit in één podcast samen te vatten. Maar u hebt misschien de afgelopen dagen meegekregen dat een handjevol kardinaals enkele dubia op papier hebben gezet. Dubia, dat zijn twijfels die kardinalen uitspreken. En de kerkrechtelijke vorm daarvoor is dat er dan een brief wordt geschreven aan de paus met daarin dubia. Wat is dubia? Dat betekent letterlijk het meervoud van dubium. En dubium, in het Engels ook doubt, is een twijfel. En op het moment dat het kardinalencollege zich zorgen maakt om bepaalde ontwikkelingen in de kerk, is dus sinds jaar en dag de vorm om dat aan te kaarten, is het schrijven van twijfels aan de paus met de vraag om opheldering. Nou, dat is de afgelopen zomer is dat gebeurd. Dat is in eerste instantie in stilte gebeurd. Nu is dat ook publiek geworden. Die dubia die staan nu op internet online. Je kunt ze allemaal teruglezen. En ook het antwoord van paus Franciscus op deze 5 vragen. Nou, ik zal de 5 vragen niet uitgebreid gaan behandelen. Ze gaan over verschillende ontwikkelingen nu in onze kerk, die allemaal wezenlijk zijn, zou je kunnen zeggen. De vraag, het dubium, dus de twijfel, die misschien wel het meeste stof doet opwaaien, is de vraag die nu is gesteld aan paus Franciscus als het gaat over het zegenen van homoseksuele relaties. U weet dat dit al een paar jaar gangbaar is in de kerk in Duitsland. Rome heeft zich daar ook tegen uitgesproken. Rome heeft ook gezegd dat de zonde niet te zegenen is. Maar toch is deze vraag weer opnieuw teruggekomen, omdat dit ook een vraag is, waarschijnlijk die aan de orde komt nu bij de synode van synodaliteit. Dus nogmaals, alle 5 de dubia zijn even belangrijk, alleen ik wil deze er vandaag toch even uitlichten, omdat deze misschien wel het meeste rondgaat door heel de wereldkerk en ook het meest voor onrust zorgt. Nou, wat is het dubium? Wat is de twijfel die is uitgesproken door de kardinalen? De vraag, even samengevat, of het inderdaad ooit mogelijk zal worden in de kerk dat mensen van hetzelfde geslacht vanuit hun kerk een zegen zullen ontvangen. Nou, anders dan een aantal jaar terug heeft de paus deze keer wel geantwoord op deze dubia, maar op een andere manier dan normaal gangbaar is. Normaal wordt op dubia namelijk door de paus geantwoord met een heel eenvoudig ja of nee. Nou, dat heeft de paus niet gedaan. De paus heeft een uitgebreid antwoord geschreven. En als reactie daarop hebben de kardinalen opnieuw hun vragen voorgelegd aan de paus, maar nog wat kernachtig geformuleerd, zodat de paus ook echt kan antwoorden met ja en nee, zoals het kerkelijk recht dat ook voorschrijft. Nou, op die tweede serie van vragen is nog geen antwoord gegeven, dus dat hangt nog in de lucht. We hopen dat de paus daar snel op terugkomt. Maar ik wil even een klein stukje uitlichten uit het antwoord dat de paus geeft aan de kardinalen die hun zorgen uitspreken. En dat is het deel dat de afgelopen dagen in vliegende vaart door heel de kerk heen is gegaan. En ik zal het even voorlezen. Het is inmiddels ook vertaald in het Nederlands. Het staat op rkdocumenten.nl. En de paus die antwoordt het volgende, een deel van zijn antwoord op de vraag of dus ooit zegening van relaties van hetzelfde geslacht ooit zal worden toegestaan, dan antwoordt hij: daarom moet pastorale voorzichtigheid adequaat onderscheiden of er vormen van zegening zijn, gevraagd door 1 of meerdere personen, die geen verkeerd concept van het huwelijk uitdragen. Want wanneer om een zegen wordt gevraagd, wordt daarmee een smeekbede aan God om hulp uitgedrukt. Een smeekbede om beter te leven, in vertrouwen in een vader die ons kan helpen beter te leven. Nou, zoals gezegd, de paus antwoordt niet met een eenvoudig ja of nee, dus het is nog steeds onduidelijk wat hij nou precies wil zeggen, of dat in de toekomst wel mogelijk is, zo'n zegen aan homoseksuele paren of niet. Dat blijft nog steeds een beetje in de lucht hangen, maar wat we wel uit zijn antwoord kunnen halen is dat hij onderscheid maakt in de intentie van de zegen. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat iemand naar een priester toekomt om een zegen, hè, en dan gaan we even terug naar deze hele concrete situatie. 2 mannen die misschien een bijzondere vriendschap hebben, maar die wel in kuisheid willen leven, zoals de kerk dat vraagt, hè, van homoseksuele mannen, zoals de kerk dat ook vraagt van mij bijvoorbeeld als priester. Hè. De kuisheid is niet iets alleen voor homoseksuele mannen of vrouwen, maar is uiteindelijk de vraag die de kerk stelt aan alle niet gehuwde mensen. Hè. Dus op het moment dat je buiten het sacrament van het huwelijk leeft, dan is een seksuele relatie ja, niet heilzaam, hè, niet toegestaan, maar meer nog niet heilzaam, niet goed voor ons. En inderdaad, de intentie van de vraag, die doet ertoe. Dus op het moment dat twee mannen of twee vrouwen zouden zeggen, we hebben een bijzondere vriendschap, maar we willen wel kuis leven, wilt u dat zegenen? Nou ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik zal jullie zegenen, zodat jullie de kracht ontvangen om inderdaad deze vriendschap broederlijk of zusterlijk te laten zijn en niet te laten uitmonden in een ongeordende relatie, hè, waarbij je ook het bed deelt met elkaar. De vraag wordt natuurlijk anders als homoseksueel levende mensen met de vraag komen, wilt u deze relatie in zichzelf zegenen, zodat wij met toestemming van de kerk ook de seksuele daad kunnen doen, hè, om het maar even heel recht voor zijn raap te zeggen. Uiteindelijk komt het daarop neer. En dan zegt de kerk natuurlijk, nee, dat kunnen wij niet zegenen. Waarom niet? Omdat we dan datgene zegenen waarvan we al zolang als we bestaan geloven dat het de mens niet gelukkig zal maken, niet hier op aarde, maar ook niet het eeuwige geluk zal schenken. Dus heel eenvoudig gezegd is de vraag eigenlijk, kan de kerk homoseksualiteit in de daad zegenen? En niet zozeer alleen homoseksualiteit, maar om het even wat breder te trekken, is het mogelijk om seks buiten het huwelijk te zegenen? Als we even echt alles terugbrengen tot één kernvraag, is dat de vraag. Want op het moment dat je dit alleen voor homoseksuelen zou goed gaan keuren, dan zou terecht ook vanuit heteroseksuele ongetrouwde stelletjes diezelfde vraag kunnen komen. He, als dat bij hun is toegestaan, als dat bij hun kan, als het bij hun met zegen wordt goedgekeurd, waarom bij ons dan niet? He, en dan impliceer je dus eigenlijk, dan veronderstel je dat ook stelletjes die samenwonen, ongetrouwd, maar die samen wel het bed delen, dat die dus ook de zegen moeten krijgen. Dus er hangt ontzettend veel aan vast. Kunnen we vriendschappen zegenen? Uiteraard. He, kunnen we mensen zegenen die vragen om hulp in hun worstelingen in het leven? Uiteraard. Het zou heel raar zijn als dat niet zo is. Sterker nog, daar is een zegen voor. Maar zegen betekent ook een soort goedkeuring. Het Latijnse woord benedicere betekent letterlijk goed zeggen. Dus ook in zekere zin goed praten. En op het moment dat we iets gaan zegenen wat niet past in het plan van God, namelijk de seksuele daad, de intimiteit van de seksuele daad buiten het sacrament van het huwelijk, ja, dan gaat de kerk zichzelf tegenspreken. En de consequenties zijn dan niet te overzien. Want het gaat namelijk niet alleen over deze hele eenvoudige kwestie, het gaat dan om veel meer. Het gaat dan eigenlijk om alle sacramenten. Want alle sacramenten hangen ook met elkaar samen. Een eenvoudig voorbeeld, hè, wat ik net al zei, op het moment dat je seksuele relaties die niet binnen dat sacrament vallen gaat zegenen, dan zeg je, nou, dat moet dus in principe kunnen voor iedereen. Dus op het moment dat er dan een stelletje naar je toe komt in de parochie, wat wel samenwoont, maar nog niet getrouwd is, en heeft gehoord van de ethische visie van de kerk dat seks thuis hoort in het huwelijk, namelijk gericht op het verdiepen van die liefdesband die God schenkt in het huwelijk, die heilige liefdesband, maar ook het openstaan voor nieuw leven, hè, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar seksualiteit op gericht zou moeten zijn. Op het moment dat je dat zegt, dat dat ook buiten het huwelijk kan, dan maak je eigenlijk het sacrament van het huwelijk overbodig. Want je zegt dan als kerk dat je een zegen kunt uitspreken die niet hoeft uit te monden in een sacrament, omdat op het moment dat die seksualiteit buiten dat sacrament ook is toegestaan, ja, dan hef je als het ware de diepte van het sacrament op. Het sacrament maakt dat datgene wat tussen een man en een vrouw ontstaat op het moment dat ze elkaar het jaarwoord geven, dat dat niet zomaar iets is, een soort contract, een soort verbintenis waarvan je allebei zegt, dit is goed zo. Nee, het is iets dat op sacramentele wijze wordt bevestigd door God zelf. En dat hebben wij niet bedacht, dat heeft Jezus natuurlijk zelf bedacht. Hij heeft het huwelijk verheven tot een sacrament. En hij heeft gezegd, in dat huwelijk heeft de seksualiteit ruimte. en daarbuiten niet. Hè? En nogmaals, niet alleen maar als regeltje of als starre overtuiging die niet meer in onze tijd thuis hoort. Nee, als bescherming van die seksualiteit. En op het moment dat we daaraan gaan rommelen, dan zitten we eigenlijk te rommelen aan het hele beeld dat de kerk heeft op de mens. Dus de hele antropologie, hè, de hele visie die de kerk heeft op het bestaan van de mens, wordt dan aangepast. Ja, dus het is veel meer dan alleen maar het eenvoudig wel of niet goedkeuren van zo'n zegen. Nee, het hele voortbestaan van het sacrament van het huwelijk hangt ervan af. En meer nog, andere sacramenten die hangen er ook mee samen. Want op het moment dat je zegt, je kunt seksuele relaties buiten het huwelijk zegenen, dan zeg je eigenlijk dat ook de weg van de bekering niet meer relevant is. En dat het sacrament van de biecht niet meer relevant is. Waarom niet? Op het moment dat je zegt dat dat mogelijk is, dan zeg je dus, dit is goed zoals het nu is en je hoeft geen ander leven te gaan leiden. Nou, dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als iemand dat zou komen biechten en je zegt, nou, je hoeft dit eigenlijk niet te biechten. Sterker nog, ik kan er een zegen voor geven, want tegenwoordig is het mogelijk om seksuele relaties te onderhouden buiten het huwelijk. Ja, ik zeg het vandaag erg recht voor zijn raap, maar dat doe ik omdat uiteindelijk dat ook precies datgene is wat nu op het spel staat. Het hangt dus met alles samen. Het hangt samen met het sacrament van de biecht, want op het moment dat je de mens niet meer oproept tot bekering, op het moment dat je seks hebt buiten het huwelijk, dan wordt de biecht minder relevant, dan wordt ook de eucharistie minder relevant. Want we weten, eucharistie, we mogen daaraan deelnemen op het moment dat we in staat van genade zijn. En op het moment dat we datgene wat niet tot staat van genade behoort gaan zegenen, ja, dan kan ook iedereen zonder voorbereiding de heilige communie ontvangen. En ook dat is niet wat de kerk gelooft. Dus het is niet zozeer alleen maar wat de kerk zou voorschrijven of wat de kerk als regeltje hanteert. Nee, het is wat de kerk gelooft. En uiteindelijk is dat geloof van de kerk gericht op het hel, het geluk, het zielenhel van de mens, de redding van de mens, sterker nog. En op het moment dat we dit soort zegeningen gaan uitspreken, dan blokkeren we eigenlijk die redding van de mens. Eigenlijk is het dan een gebrek aan liefde. Datgene wat liefdevol lijkt, hè, we gaan een zegen uitspreken over ongeordende relaties, is uiteindelijk het tegenovergestelde, omdat we mensen niet meer thuisbrengen in die waarheid van wat nou echt de weg is naar de hemel. Nou ja, er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Ik zal dat de komende dagen, weken waarschijnlijk ook nog wel doen. Het was een eerste poging om een ontzettend moeilijk thema toch ja, even die koe echt bij de horens te vatten. En nou ja, wat ik net al zei, laten we vooral alles bekijken met een bovennatuurlijke blik. Hè? God staat soms dingen toe, uiteindelijk om er een nog grotere goed uit de voorschijn te halen. En laten we in dat licht ook deze verwarring zien. Maar laten we wel vurig blijven bidden dat het scheepje van de kerk toch veilig naar de haven wordt geleid. Ik wens u een hele goede, mooie dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.